En het was tijd dat ze weer kwam. Toch? Ja. Jazeker. Ja. Laat de collecteschaal even rondgaan. En de collecte is dus voor deze cd's. Dus geef gul. En weet dat het op een goede plek terechtkomt. Oké. Vader, dank u voor onze zus, Heer, dat ze bereid is om uw woord te delen met ons. Vader, vul haar, Heer, met uw geest, Heer. Dat de woorden die u op haar hart legt, Heer, gesproken zullen worden. Heer, bemoedig ons, Heer, en versterk ons door datgene wat we horen. Vader, dank u wel dat u bij ons bent. In de naam van Jezus. Amen.
Goedemorgen. Maar ik hoor niet zoveel trouwens. Goedemorgen. Ja, gelukkig. Het is inderdaad volgens mij inderdaad meer dan 2 jaar geleden, want ik ben hier nooit in deze locatie geweest. Dus ik kan me niet voorstellen dat het 2 jaar geleden is. Maar goed, ondertussen ben ik wel weer op reis geweest, dus ik ben wel gewoon doorgegaan met van alles. En ik vind even heel kort, omdat jullie het ook over... Een van de thema's is ook gebed. Het kennen van God, de passie voor Jezus en de kracht van het gebed. En ik ben net terug, 3 weken geleden ben ik weer teruggekomen uit Dubai. Ik reisde altijd naar Bahrein en Oman. Dat is ook een heel lang verhaal om te vertellen waarom ik nu in Dubai ben. Ik zie dat het al 11:40 is. Dus ik hou het een beetje kort, dit stukje. Maar ik ben op een hele bijzondere manier en door God geleid in Dubai gekomen. En ik werk nu, vorig jaar, november, ben ik daar opnieuw heen gegaan, omdat ze een idee hadden. Het was heel bijzonder. Er is een netwerk van voorgangers in deze stad. Nou, jullie kennen Dubai misschien van de foto's, misschien ben je er ooit geweest. Hoge torens, macht, positie, geld, rijkdom. Ik heb ook gehoord, ik wou het nog uitzoeken, maar als je af wil vallen, moet je het even met de regering bekendmaken. Want dan krijg je voor elke kilogram krijg je iets gouds. Dus hoe meer je, dus hoe meer je afvalt, hoe meer goud je krijgt. Nou ja, ik bedoel, het idee alleen al, weet je wel. Dus je hoeft niet te betalen voor een dieetcursus, maar je krijgt het van de regering. Dus, ja, ik weet ook niet. Maar goed, het is natuurlijk de stad van het goud, van macht en positie. Ze hebben de hoge toren gebouwd. De Burj Khalifa is 868 meter hoog. En ik ben erin geweest, je kan naar de 120ste verdieping. Verder kun je niet met de lift, wordt helemaal goed georganiseerd. Je moet weken van tevoren al boeken, wil je echt mee kunnen gaan in de toren. Ja, het is echt niet te geloven. Ik had er weerzin tegen, omdat ik geloof dat het gebouwd is op bloed van heel veel buitenlandse werknemers. Maar omdat ik natuurlijk voor die stad bid, dat ik wil het gewoon zien, ik wil het voelen. Nou, ik heb het ook gevoeld. Maar je gaat in 90 seconden ga je naar de 120ste verdieping. En je ging in de lift en dan zeiden ze, je moet een camera bij de hand hebben. Maar ik dacht, je camera, want je kan naar buiten kijken. Dus weet je wel. Maar nee, de mensen hadden een camera gericht op dat plaatje van de lift. Dat je de verdiepingen ziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ging zo snel. En dan ben je op de 120ste verdieping. Je voelt ook net, ja, dat het voor jou zijn. Jij zei toen een keer in het vliegtuig, dat vind ik nooit vergeten. De ultieme moment van Theo in het vliegtuig is wanneer het opstijgt en wanneer het daalt. Dat vergeet ik nooit weer. Dus het was voor jou het ultieme moment geweest. Ja, ja, geweldig. Weet je, gaat ook weer naar beneden. En je voelt inderdaad wat je voelt in een vliegtuig. En, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in de top van die toren, ik werd echt misselijk en ik had hoofdpijn. Ik voelde letterlijk die geest van toverij en de macht. En toen hij het bouwde, deze sheik had ook gezegd, dit is een ruler, ik ga de God van Israël ga ik uitdagen. En als je dus uit de lift komt en je mag rondkoekeloeren daar, dan staat er een groot plakket aan de muur. Niet van welkom thuis, maar een ander plakket van I am the Burj Khalifa, I am the dreams of the city. Het heeft allemaal te maken van, ik ben heel belangrijk. De toren, het is echt de torenbouw van Babel. Dus, maar goed, er is een netwerk, dat is eigenlijk de stad. En ze hebben 1,2 miljoen inwoners. 75% van de stad zijn buitenlanders. Dus Filipijnen, India's, allerlei, ik denk iets van meer dan 400 nationaliteiten en groeperingen. Super multiculturele stad. En iets van 20-25% zijn locals, dus zijn de Emiraten, de moslims. Dus heel weinig eigenlijk maar. Maar goed, er was een netwerk van voorgangers die hebben een idee. Ze hebben een droom voor de stad. Ze willen heel graag de stad als het ware soken in gebed. En ze zien de kracht van het gebed. Maar hoe gaan we het doen? En toen hadden ze een idee. We willen 31 kerken vinden die één dag per maand 24 uur gaat bidden. Dus er is één vrouw die zei, ik heb er geloof voor. En maar ja, ze dacht, hoe ga ik dit ooit doen? Nou, ze kwamen bij mij uit. Het is ook niet te geloven, hè. Dus ik kreeg een brief, ik kreeg een mail in Nederland. Zou jij ons willen helpen met de sterkte die jij hebt? En ze heeft een hele andere sterkte dan ik. Ik vind onderwijs geven heel leuk. Ik vind mensen mobiliseren heel leuk. Ik vind gemeentes mobiliseren voor gebed is mijn grote passie. En deze vrouw is gewoon organisatorisch subliem. Nou ja, wij zijn tegenovergesteld, maar wij zijn supergoed kunnen we samenwerken. En we zijn begonnen eind vorig jaar en we zijn officieel van start gegaan in januari. En we hebben nu al 24 kerken die één dag per maand 24 uur bidden. En we hadden eigenlijk wel meer kerken kunnen vragen, maar we willen eigenlijk wat we gezegd hebben, willen investeren ook in de kerken die met ons meewerken. Dus ook relatie bouwen. En want het is lange termijn. Je kan iedereen opbellen en zeggen, oh wat een goed idee. Maar het lange termijn volhouden is wat anders. Dat is toewijding. En we vragen van elke kerk één gebedscoördinator. Die dan de tussenpersoon is tussen ons en de kerk. En dat vind ik heel leuk om die te trainen. En door met hun in gesprek te zijn, door hun te trainen, kom ik ook in de kerken. Dus ik geef onderwijs nu in de kerken, voorbidders. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben net 10 weken geweest en... Ja, ik heb wel veel van Gods kracht gezien, maar ik heb deze keer zoveel van de kracht van God gezien. Het ging eigenlijk voor me uit, laat ik het zo zeggen. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Het was echt, ik keek er niet alleen naar, ik deed ook wel wat. Maar het was echt onvoorstelbaar geweldig. En de kerken die met ons meewerken, het zijn natuurlijk niet de ondergrondse kerken. Maar dat zijn de Chinese kerken, Koreaanse, Indiaanse, Filipijnse... bovengrondse Arabische kerk, dus de Libanese, Egyptische, Westerse kerk, nog een andere Indiaanse kerk, nou ja. Dus het is super, super leuk. We hebben een conferentie gehad, 2 conferenties hebben we gedaan. En de laatste conferentie waren 13 kerken aanwezig. En dat blijkt voor die kerk, voor die stad uniek te zijn. Het is precies zoals de stad is, hoge torens, op zichzelf gericht, ik en nog groter. Zo is soms ook nog zelfs de kerk helaas. En maar er worden bruggen gebouwd. Dus het is echt... En ik geloof... Ja, ik geloof in de kracht van gebed. En het gaat niet om het gebed. Het gaat niet om... We hebben nu... Als iedereen doet wat je zegt... Hebben we 1000 bidders per maand al. Dus het is natuurlijk super. En het is nog... We willen natuurlijk veel meer dan 31 kerken. We willen gewoon dat... Wat we willen is dat de kerk gaat opstaan. En als de kerk gaat opstaan in Dubai... Maar ook in Nederland. Ook in Nijmegen... Weet je, als 75% van de stad buitenlanders zijn, en daarvan zijn zoveel mensen christen. Als die op gaan staan en inderdaad die passie voor Jezus hebben, het kennen, die God kennen en gaan bidden. Nou weet je, dan is een stad, dan zal die stad veranderen. En in 2020, ik schrijf elke maand een maandthema waar al die bidders van mogen, die bidden mee voor dat maandthema. Zodat we elke maand 1 onderwerp hebben... waarop we heel ons specifiek focussen. Anders dan bidt iedereen alle kanten op. En het is niet fout, maar als je samen 1 onderwerp hebt... dan kun je focussen en ergens erheen bidden. En die vrouw waar ik mee werk, zei, houdt de kranten bij. Kijkt of ze, die knipt, haalt alles uit de kranten, de gebedsverhoringen. Dat is wel leuk om dat te zien. Maar deze maand heb ik een thema voor de maand januari. Ik heb net klaar, want in 2020 hebben ze de Expo 2020... En dan komt de hele wereld komt er bijna naartoe. Tenminste, ik denk de hele wereld. En dan willen ze nog meer bouwen en nog grotere dingen doen. Nou, weet je wel, ik ben worden ze nog trotser. Maar we willen gewoon dat de hele wereld gaat focussen en gaat bidden voor deze stad. En het is echt een poort voor het Midden-Oosten. Ik geloof echt, als mensen... In deze stad komen zoveel businessmensen, zoveel andere mensen, weet je wel. Het is een poort voor het Midden-Oosten. Als mensen in deze stad Jezus leren kennen, geloof ik echt dat heel veel mensen in het Midden-Oosten tot Jezus komen. Dus ik ben er helemaal, ik ben er klaar voor. Mooi, hè? Ik ben even terug in Nederland en ik ga in februari weg. En Ineke komt gelukkig ook. Deze keer kon ze helaas niet. Straks wel. Goed, maar ik wil... ik moet even zeggen, ik vond jullie aanbidding fantastisch. Fantastisch. En ik wil het eigenlijk uitbidden, want ik had iets. Dus, en dan wil ik... Oh ja, en ik heb ook nog voordat ik in het serieuze gedeelte ga. Ja, ik ben helemaal geen verkoper, dus ik ben er super slecht in. Maar we hebben van onze schilderijen hebben kaarten gemaakt. En de opbrengst is voor Desert Rose. Dus als jullie zeggen, als jullie meer dan 2,50 geven hebben voor de Hillsong CD. En jullie hebben dan toch nog geld over, dan mogen jullie kaarten kopen. Maar Hillsong is eerst belangrijk. Of de voedselpakketten. Ik wil eigenlijk uitbidden wat ik het idee had. Vader, ik wil u bedanken voor... ik vind het superleuk om hier weer te zijn. En vader, ik wil u echt bedanken voor de aanbidding. En vader, ik wilde bedanken voor de ontwikkeling die ze hierin hebben meegemaakt. Maar wat ik weet helemaal niet of er een goede Nederlandse zin is, maar wat ik voelde was, wat je ziet, dat krijg je. En wat ik proefde, Heer, was de echtheid, ook in deze gemeente. En daar staan ze ook, vind ik, hier onbekend. Heer, ik zag ineens een beeld, maar een beetje een apart beeld, maar ik zag een heerlijke kop beker cappuccino. En ze hebben zo, ik bedoel, alles wordt in het werk gesteld om zo mooi mogelijk schuim erop te krijgen. Heer, en dan met die cacao er ook nog een beweging, een hartje of een, nou, misschien wel een kerststerretje erin te ontwikkelen. Maar uiteindelijk gaat het om die koffie die erin zit. En ik moest denken, Heer, van wat je hier krijgt is de koffie. En niet al het schuim. Het is allemaal prachtig. Het schuim is juist, het maakt het fantastisch mooi. Het ziet er super lekker uit. Maar Heer, als het schuim heel mooi is, maar de koffie is niet te pruimen, zou ik zeggen. Heer, dan heb je niks. En dan kom je niet meer terug. En wat ik ervoor is van, ja, ik merk jullie nog meer. Gewoon willen wie Jezus is. Willen het kennen van Hem. En ik geloof wat je hier ontmoet, de echtheid. Je proeft hier, wat je hier ziet, is wat je krijgt. En hoe dieper jullie zullen gaan, hoe meer je ook weg kan geven. Maar je zal geen opgeklopte melk krijgen. Geen opgeschuimde hap. Maar je zal letterlijk de koffie ontvangen. Het echte, het pure. En daar wil ik jullie ook echt voor bedanken. Dat jullie daarin ook heel, niet alleen als aanbiddingsteam, maar ook gewoon wie jullie zijn als gemeente. Daarom heel duidelijk bekend zijn. En dat is wie jullie zijn gebleven. En ik wil u bedanken. Wilt u deze gemeente, als zijn deze maand, het kennen van u willen, nog willen ontdekken, nog meer die passie voor u willen hebben. Vader, dat het zal zijn vanuit de echtheid van wie ze zijn. Het zal geen fake zijn. Het zal niet gewoon buitenkant verhalen zijn. Maar het zal echt zijn. En ik bid u dus nog meer eens in die bron. Dat de wortels nog dieper zullen gaan in u. Heer, dat er die mensen komen. Dit is echt. Dit is puur. Dit is gewoon wie u bent. Waar mensen thuis zullen komen bij u, Heer. En ik prijs u ervoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. Goed, dit moest ik even kwijt. Lucas 18 wil ik met jullie hebben. Als ik iets minder tijd heb, heb ik de neiging om heel snel te praten, maar dat heeft geen effect. Maar dan moet ik het nog twee keer zeggen, dus ik zal het rustig aan blijven doen. Ik laat me daar zelf op jagen, dat is meer hoor. Lucas 18. Jullie zijn er klaar voor? Goed zo. Jezus vertelde hun een gelijkenis. Hij had net verteld over dat hij zou sterven, dat hij naar de hemel zou gaan. En hij had ook verteld dat hij weer terug zou komen. En dan zegt hij. Hij vertelde een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in de stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek. Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat zij mij last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij mij komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, Luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht. Zal God er niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Jezus vertelt de gelijkenis en hij begint deze gelijkenis met te zeggen dat hij legt de noodzaak uit om altijd te blijven bidden en nooit op te geven. Eigenlijk zegt hij van, jullie moeten altijd blijven bidden en jullie moeten niet verslappen. Jullie moeten het gewoon niet op gaan geven. En dan vertelt hij deze gelijkenis. Nou, deze gelijkenis heeft twee hoofdrolspelers. En de eerste is de weduwe. Deze weduwe was verwikkeld, denk ik, in een hele moeilijke situatie. Is dat een probleem met iemand anders? In de tijd van de Bijbel waren weduwvrouwen niet bepaald heel erg rijk. Ze hadden namelijk geen man die voor hen werkte. En vaak waren deze vrouwen in een hele kwetsbare positie. Dat valt ook heel erg op in de Bijbel. Als je de Bijbel leest, de weduwen en de wezen krijgen heel veel aandacht. En dat bedoelt Jezus eigenlijk ook van, omdat, ik heb soms wel het Engels in mijn hoofd. Omdat de weduwen eigenlijk in een hele kwetsbare situatie zaten. Dus hun sociale positie was heel moeilijk en heel kwetsbaar. En daarom bedoelde Jezus ook van, zorg dat jullie zorg hebben voor de weduwen. Voor degenen die het gewoon zwakker hebben in de maatschappij. Een weduwe, als een man was gestorven, was zij meestal genoodzaakt om naar haar eigen familie of soms naar de schoonfamilie terug te gaan. En juist als zij naar de familie of de schoonfamilie teruggingen, dan moesten zij zich heel vaak schikken aan hun familie. Ze hadden geen eigen rechten meer. Ze waren eigenlijk overgeleverd, soms aan hun schoonfamilie. En soms was het zelfs zo dat zij zich soms ook moesten schikken naar hun. En soms werden ze bijna als een slaaf naar binnen gehaald. En ze werden soms eigenlijk vaak ook nog beschouwd als het eigendom van hun schoonfamilie. De bezittingen die zij hadden, bijvoorbeeld een huis, als een man overleed, ja, die bezittingen gingen meestal naar de familie toe. Ze hadden geen recht op hun eigen bezittingen. En als ze dan bijvoorbeeld een zoon had, ja, dan was het meestal wel goed. En als ze grote kinderen hadden. Maar als ze kleine kinderen hadden, weet je, dan gingen ze met al hun kinderen terug naar hun familie. En als je ook niet eens geliefd zou zijn in je schoonfamilie, dan had je het eigenlijk niet heel erg goed. Ze waren vaak het type, het symbool van zwakheid en rechteloosheid in die toenmalige samenleving. Was deze vrouw denk ik ook. Ik denk dat deze weduwe, het recht stond wel denk ik aan haar kant. Omdat ze wel naar de rechter ging. Stond het recht niet aan haar kant, dan had je geen enkele, nou ja, zou die rechter helemaal niks voor je doen. Goed, dan is er ook nog de rechter. Het andere hoofdrolspeler. Hij woonde in die stad. Maar het blijkt iemand te zijn die geen enkel ontzag voor God heeft. En daarnaast ook nog eens geen respect heeft voor mensen. Deze rechter was denk ik alleen maar op zijn eigen belang uit. En op de stad misschien, het dorp misschien heel klein was, iedereen wist wie de rechter was. Deze rechter deed 0,0 voor deze vrouw. Maar deze vrouw gaf niet op. Ze bleef naar de rechter gaan. Ze kwam op voor haar corruptie, de corruptie die er misschien was. En ze wilde dat er recht gesproken werd in haar situatie. Ze zei ook, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Wat ze bedoelt is eigenlijk, herstel het recht wat ik geleden heb. Misschien was ze wel beroofd. Misschien was wel haar bezitting afgenomen. Misschien was wel geld afgenomen. Misschien was haar erfenis afgenomen. Maar ze was zeer volhardend. En deze weduwe is echt een vrouw die het doorzetten was. op het platteland berustte vaak de rechtspraak ook meestal bij één persoon. Op een gegeven moment was die rechter het compleet helemaal zat. En toen zei hij, ook al heb ik geen ontzag voor God, ook al heb ik geen respect voor de mensen, maar weet je, maar zij bezorgde me zoveel last. Eigenlijk betekende hij was zo bang voor deze vrouw. Hij was zo bang, straks valt ze me nog aan, weet je, dan ben ik mijn leven niet meer zeker. Dus, ik ga haar maar gewoon in het gelijk stellen. Dus de rechter was bang geworden voor de vrouw, niet geloven, hè. En zij gaf haar dus gelijk. Twee hoofdrolspelers, de weduwe en de rechter. Misschien hebben jullie ook wel eens te maken gehad met rechters. Als je naar de televisie kijkt, dan heb je de rijdende rechter. De rechter ook nog op locatie, heb je ook een, geloof ik. Maar het kan zijn dat je wel eens het gevoel hebt gehad dat je niet in het gelijk bent gesteld. En dat een uitspraak die de rechter heeft gedaan, of misschien wel iemand op je werk, of een leidinggevende, dat die niet in het voordeel van jou was. En dat het niet rechtvaardig was. Misschien heb je het idee gehad dat er niet naar je geluisterd is. Dat er niet echt geluisterd is naar hetgene wat diep, wat je eigenlijk wilde verwoorden. Dat er onrechtvaardigheid jou geschied is. In dit verhaal is precies hetzelfde. Deze weduwe, die wilde recht zien in een situatie wat haar aangedaan was. En ze bleef net zo lang aankloppen bij die rechter. Totdat zij die doorbraak zou zien. Totdat er recht gesproken was in haar situatie. Ze was een doorzetter. Ze gaf niet op. Ze werd niet moedeloos. Ze wist het belang waar deze gelijkenis over ging, om door te vragen en om door te blijven bidden. Soms als we bidden, dan hebben we één keer iets gebeden, twee keer, drie keer. En dan denken we, oh, weet je wel, we zien niet het verschil. En dan geef je het op. Je denkt, oh, het is niet naar mij geluisterd, God luistert niet naar mij. Ik bid misschien niet goed, het verandert toch niet. En dan verslapt het. Dan word je moedeloos en dan laat je het liggen. Maar deze vrouw deed het niet. Zij bleef doorgaan. En uiteindelijk werd deze rechter bang, denk ik, voor haar doorzettingsvermogen. Er gebeurde gewoon iets in deze rechter. En uiteindelijk deed deze rechter een uitspraak, het voordeel van deze vrouw. Diep in zijn hart wist deze rechter misschien wel dat ze gelijk had. Als wij bidden, hebben we ook te maken met een hemelse rechter. Het gaat over de rechter en de weduwe en ik wil het nu naar onszelf halen. Als wij gaan bidden, dan bidden we tot de Vader. God onze Vader is ook een rechter. Hij is ook degene die de touwtjes in handen heeft. Hij is ook degene die een uitspraak doet. We hebben te maken ook met een advocaat, dat is Jezus. Jezus die voor ons pleit. Als je bidt voor een situatie en je bidt naar de wil van de Vader, dan is Jezus die met ons meepleit. Is Jezus die met ons meebidt. Maar uiteindelijk is het de rechter, is God de Vader die de uitspraak doet. Die de situatie kan veranderen. Die de situatie in beweging kan zetten. Wij zijn degene die bidden. Wij zijn degene die de situatie, de zaak naar de Vader brengt, naar de rechter. Jezus bidt met ons mee. En het is Jezus, de hemelse rechter, die met ons mee, die als het ware de situatie gaat bepalen en daarin uitspraken doet. Een rechter is iemand die onpartijdig is en allebei de partijen aanhoort. Hij doet een uitspraak op basis van wat hij heeft gehoord en is daarbij aan niemand verantwoording schuldig. Een rechter is alleen gebonden aan recht. Een rechter in een strafproces moet actief op zoek gaan naar de waarheid. Dus een rechter in een strafproces gaat actief op zoek naar de waarheid. Nou, als je kijkt naar deze rechter in dit verhaal, hij is niet actief op zoek gaan naar de waarheid. Hij deed niet een uitspraak op basis van wat hij gehoord had, maar hij deed een uitspraak op basis, uiteindelijk, maar in het begin gewoon, omdat hij het gewoon niet zag zitten. Hij was uit op zijn eigen belang. Het verschil tussen deze onrechtvaardige rechter in dit verhaal is anders dan wanneer wij bidden en te maken hebben met de rechtvaardige rechter in de hemel. Deze rechter in het verhaal had geen zin om te helpen. God heeft altijd zin. God staat altijd klaar om jou te helpen. Onze rechter in de hemel heeft een perfect karakter. Volmaakt. Hij is gevend. Hij is liefdevol. Hij is genadig. Is rechtvaardig. Is eerlijk. Compleet anders dan die onrechtvaardige rechter. Die uit was op zijn eigen belang. Een rechter is gebonden aan recht. Maar onze God is meer dan alleen recht. Hij is een vader van liefde. Hij is er altijd op uit om ons het beste te geven. Want wij zijn zijn kinderen. Daarnaast is hij een rechter die ons kent. Onze rechter heeft een onvoorstelbaar, geweldige, superbeste, de allermooiste advocaat die je kan bedenken. Die dag en nacht voor ons bidt. Dag en nacht voor ons pleit. Is Jezus. Die pleit voor onze zaak. In het voordeel van onze situatie. Onze rechter is rechtvaardig. Hij heeft daarnaast ook nog super persoonlijke interesse in onze zaak. We hoeven niet aan te klappen bij hem. De deur is niet dicht. Maar er is altijd toegang bij hem. En door zijn perfecte karakter is hij ook nog eens een rechter die ons aanmoedigt. Waarom we niet altijd zien dat onze rechter ons niet altijd direct antwoordt, weet ik niet. Eén ding weet ik zeker. Hij heeft nooit tegenzin om naar ons te luisteren. Hij is altijd op uit om ons het beste te geven. Vertragingen in gebed zijn niet nodig om God te veranderen, maar soms wel eens om ons te veranderen. Volhard in het gebed brengt een veranderend element in ons leven teweeg. God kan direct antwoorden, wat we gezongen hebben. Bij God is alles mogelijk. Bij God zijn geen grenzen. God is perfect. God heeft het beste voor ons. Hij straft ons niet als hij ons wil, als hij ons laat wachten op een antwoord. Ik geloof niet in die straffende God. En dat gaat in tegen zijn karakter. Maar soms kunnen wij wel eens veranderen als wij moeten wachten op het antwoord. Als je direct zou krijgen wat je vraagt, groeit je karakter ook niet, denk ik. Maar als je zo moet wachten, dan verandert je karakter. Als ik kijk hoe lang wij al bidden voor doorbraak onder de moslimwereld. Hoe lang we bidden voor een bepaalde situatie, hoe lang ik voor een bepaalde situatie heb gebeden. Ook situatie waar ik nog geen antwoord heb gezien. Dat ik soms denk, ik geef het op. Maar als je voor de 30e keer gaat bidden voor een situatie, is het geloof nog even groot als je toen de eerste keer bad. Als je toen de tweede keer bad, toen je de derde keer hebt voor gebeden. Of heb je het opgegeven? Ben je moedeloos geworden? Of zeg je, ik ga net zo lang door tot ik de doorbraak zie. Het verandert ook iets in je eigen karakter. Volharding, doorzettingsvermogen, het vasthouden, het lied waar we mee begonnen zijn, met God is het wel mogelijk. Je hebt ook met een tegenstander te maken. Je hebt met jezelf te maken. Je hebt met situaties te maken, met een onvermaakte wereld te maken. Je hebt te maken met een vijand die je wil dwarsbomen. Als jij gaat staan in jouw kracht en autoriteit. Als jij gaat staan en God beter leert kennen. Als je de kracht van gebed gaat ontdekken. Weet je, de vijand zal alles doen om jou te dwarsbomen. Als jij maar bijvoorbeeld niet die verhoringen ziet, weet je wel. Dan ga je niet 100% willen denken, ik weet de kracht van het gebed. Maar als je die moed, als je ziet dat niet altijd alles wordt verhoord. Dan kan er teleurstelling komen. Dan kan je terugstappen. En dan kan je maken dat je denkt, ja, ik bid wel. God zegt het, maar ik weet het niet altijd meer. Komt de twijfel. Volharding in je karakter laten groeien. Daarom zijn uw woorden pas het beste bij elkaar. Het kennen van God. Hoe meer je hem kent als de rechtvaardige rechter. Hoe meer je die passie voor Jezus hebt. Hoe groter ook de kracht van het gebed in je leven wordt. Het is niet andersom. Maar dan wordt het uit het moeten. Het is een heel verhaal te vertellen, maar ik wil nog iets delen over. Dit was de rechter. En dan de weduwe. De andere grote hoofdrolspeler. Een weduwe is iemand wiens man gestorven is. Dat betekent dat ze een man had gehad, maar die man is gestorven. Haar bruidegom is overleden. Het is iemand die zonder een man die door het leven gaat. Ze heeft een man gehad. Ze weet wat het betekent om getrouwd te zijn. Ze weet wat het betekent om een bruidegom te hebben. Zo kun je het ook geestelijk zien. In de Bijbel staat dat wij de bruid van de Heer Jezus zijn. En hij is de bruidegom. Geweldig mooi als God tegen ons zegt, Jezus tegen ons zegt, ik ben de bruidegom en jullie zijn mijn bruid. Ik vind het heel mooi wat mijn broer heeft gezegd. Ook de mannen zijn natuurlijk de bruid van de Heer Jezus. En mijn broer noemt de mannen de bruid met de snor. Dat vind ik dan wel leuk. Maar goed, Jezus zegt heel duidelijk, jullie zijn mijn bruid, jullie horen bij mij. In Jesaja 54, vers 4 en 5 staat. En dan wil ik het uitleggen. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. De slavernij vanuit Egypte. Je zal de smaad van je weduwschap, dat je weduwe bent geweest, je zal die schaamte, die schande, die smaad, dat verdriet, zul je nooit meer herinneren. Je hoeft niet meer bang te zijn. Je zal die rouw, dat verdriet van het alleen zijn, van zwak zijn. Je mag het achter je laten. Waarom? Je maker neemt je tot je vrouw. Heer van de hemelse machten is zijn naam. De heilige van Israël zal je bevrijden zijn. Men noemt hem God van de hele aarde. Je maker, God, neemt jou tot je vrouw. Tijd van het weduwschap mag hij achtergelaten. Want Jezus neemt jou tot je vrouw. Wie? De Heer van de hemelse heerscharen. De bevrijder. De God van de hele aarde. De Heer van de hemelse legerscharen. Hij wil jouw bruidegom zijn. Hij wil jou beschermen. Hij onze man. Hij onze bruidegom. Hij laat hier zo diep, laat hij heel goed zien hoe diep zijn liefde is voor ons. En hoe goed hij wil voor ons zorgen. Dat is het bruiloftslied. Jezus heeft de dood overwonnen. Dat betekent dat wij de bruid van Jezus zijn. Jezus heeft de dood, hij is gestorven, maar hij is opgestaan. Als Jezus niet was opgestaan, waren wij weduwen geweest. Maar Jezus is opgestaan. Dat betekent dat wij geen geestelijke weduwe zijn, maar dat wij zijn bruid zijn. Ook de mannen. We hebben een man naast ons. We hebben Jezus naast ons. Dat betekent dat wij niet arm zijn, zoals die weduwe in het Oude Testament. Dat betekent dat we niet onbeschermd zijn. Dat betekent dat er iemand is die voor ons zorgt. Dat betekent dat iemand ons zo onvoorwaardelijk lief heeft. Dat hij een verbond met ons heeft met ons gesloten heeft. Een verbond wat nooit verbroken kan worden. Wij zijn niet geroepen, zoals de weduwe in het Oude Testament, als de man gestorven was, om je te schikken aan je schoonfamilie, om je te schikken en overgeleverd te zijn aan de wereld of in iemand anders, om gemanipuleerd te worden door iemand anders, om je te laten manipuleren. God wil niet dat we in een positie van zwakte en verschaamte zijn. Wij zijn niet meer weduwen. Wij zijn zijn bruid. Wij zijn zijn geliefde. We zeggen vaak ja en we doen andersom. Leven werkelijk als een geestelijke weduwe. Het bruid. Ik denk heel vaak leven wij als een weduwe. Ik denk dat de kerk vaak als een weduwe staat. Hoe vaak voel je onbeschermd? Hoe vaak voel je alleen? Hoe vaak heb je het gevoel dat je verlaten bent? Hoe vaak bidden wij zelfs als een weduwe? Hoe vaak doen wij en gaven aan God alsof wij een weduwe zijn die verlaat is? Waar we soms behandelen we God als een onrechtvaardige rechter. Soms gaan we naar God toe en dringen we net zo lang bij hem aan en zeggen: u moet dit veranderen. Ik ben alleen, ik ben een slachtoffer geworden, u moet iets doen. Ik kan het niet alleen. Kom dan maar eens op voor mijn recht. Een weduwe heeft een nood. Een weduwe gaat naar een rechter met een nood in haar hart. Ze heeft geen geld, ze moet de kinderen opvoeden. Ze heeft geen erfenis, erfenis is haar ontnomen. Ze heeft een nood, hoe moet ik de dag te komen? Er is niemand die van mijn zaak opkomt. Dus de nood. Een weduwe bidt vanuit de nood. Een bruid, als Jezus jouw bruidegom is en ik ben zijn bruid. Een bruid heeft een verlangen naar de bruidegom. Een bruid gaat niet naar de bruidegom toe vanuit de nood. Maar een bruid gaat naar de bruidegom vanuit verlangen. Vanuit liefde. Vanuit relatie. Van het hem kennen. Van het dieper zijn in zijn aanwezigheid. Als je weet dat Jezus jouw bruidegom is, gaat ook vanuit als je getrouwd bent, dat je je geliefd voelt door je bruidegom. Dat je weet dat hij bij je staat. Dat hij naast je staat. Ook al ben je aan de andere kant van de wereld en er zouden 1000 stemmen zijn, hij zou je stem eruit herkennen. Omdat je het hart van elkaar kent. En dat is ook de bruidegom, Heer Jezus. Weet je geliefd? Als je denkt aan Rut en Naomi, 2 weduwen. En ze gingen allebei op weg. Ze waren allebei hun mannen kwijtgeraakt. Ze komen allebei in het andere land aan. En Rut was echt een weduwe. Zij leefde vanuit haar verlies. Ze keek terug. Zij leefde nog met het verleden. Zij leefde vanuit de bitterheid. Maar Rut was een andere vrouw. Ze was ook een man kwijtgeraakt. Ze was zware kwijtgeraakt. Ze was haar eigen land kwijtgeraakt. Ze had haar eigen familie achtergelaten. Maar zij keek naar de toekomst. Zij leefde niet meer als een weduwe. Zij leefde als de bruid van Boas. En door te leven als een bruid veranderde haar omgeving. Haar omgeving veranderde. Ze leerde de Boas kennen. En uit hem werd Obed geboren. En uit hem werd David geboren. En uit hem werd Jezus geboren. Ze kregen nageslacht. Ze kregen een erfenis. Ze werd een bruid. Met vreugde en plezier. Heb je je erfenis weggedaan? Of geloof je dat Jezus voor jou een erfenis heeft? Als jullie het hebben over de kracht van het gebed en over het kennen van Hem. Zou ik je willen vragen, ben je een bruid of leef je nog steeds in de staat van een weduwe? Vandaag is opnieuw de dag dat je het verbond. Soms moeten mensen, ik hoef het nooit, want mijn man is zo fantastisch. Nee, maar sommige mensen gaan naar een marriage course om hun huwelijk op te frissen. Maar ik denk, soms moet je het bij God ook doen. Soms sluiten ze opnieuw het verbond opnieuw, bekrachten ze opnieuw het verbond wat ooit gesloten is. En ik zou je eigenlijk vandaag willen vragen. Als jij het idee hebt dat je in een staat van een weduwe nog steeds leeft. Dat je misschien denkt, waar is mijn God gebleven? Is hij nog steeds wel voor mij? Is hij daar nog wel? Luistert hij wel naar mij? Misschien moet je opnieuw vandaag het verbond opnieuw herstellen wat je met de bruidegom hebt gesloten. Dat je opnieuw tegen God zegt. Het verbond wat u met mij gesloten hebt, u zal het nooit verbreken. Het is een liefdesverbond. Het verbond wat u met uw eigen leven betaald hebt. U zal me nooit begeven. U zal me nooit verlaten. U zal me altijd beschermen. U zal altijd naast me staan. U bent er altijd als ik naar u toe kom. Als ik voor mijn situaties bij u kom en als ik u vraag, wilt u me helpen in deze situatie? U bent altijd klaar om mij te helpen. Als ik kom met een nood van mijn buurman. Als ik kom van, ja, met die voedselpakketten wij spreken. Uw verlangen is dat het geld er komt. Want u wilt gewoon, uw verlangen is dat mensen gewoon het hart van de Vader zullen kennen. Dank u wel dat u degene bent die niet alleen maar er is om mij het huishoudgeld te geven, maar dat u mij overvloedig geeft. Ik deel in uw erfenis. Ik deel in de erfenis. Als ik het verbond gesloten heb, dan heb ik het erfenis. Alles wat in de hemel is, alles wat voor nu is, alles wat van de hemelse bruidegom is, alles is ook van mij. Als ik leef van giften, dan is alles wat in de hemel is, is van mij. Is het weten, is het kennen, ik heb altijd genoeg. Er is nooit tekort, want u staat aan mijn kant. U wil het beste van mij. Ik hoef niet te leven in een geest van armoede, maar ik mag leven vanuit de hemelse principes, vanuit het koninkrijk van God. Als ik niet geloof, als ik denk dat ik tekort zou hebben, dan leef ik eigenlijk in de staat van uw weduwe. Maar ik wil leven vanuit de bruid. En als je leeft vanuit de bruid, ga je anders bidden. Dan ga je bidden vanuit het kennen van Hem. Vanuit de liefde van Hem. Het weten dat Hij alles kan. Dat je niet hoeft aan te dringen. Soms moet je door blijven bidden. Maar het is niet het zeuren. Maar het is soms de weg vrijmaken in de geestelijke wereld. En baan en weg breken door de geestelijke duisternis. En soms je karakter. Maar het is niet om God te veranderen. Want Hij is altijd dezelfde bruidegom. Dat wil ik je toewensen voor deze maand, voor het nieuwe jaar. Dat je dit jaar, misschien wel met kerstmis, misschien vandaag. Denk als je zegt van, nou weet je wel, als jij een gift, een cadeau mag brengen. Bij de kerstboom, bij Jezus. Je kunt het bij de kerstboom doen, maar bij Jezus. Misschien moet je dan Hem op vandaag misschien wel een prachtige ring geven. En misschien ben je zelf die ring. Ik wil opnieuw het verbond met Hem sluiten. En dat ik soms denk dat ik als een weduwe leef, soms denk ik toch, ja, ik weet het niet, zorgt er wel iemand van mij. Laat die schaamte, die tijd van je weduwschap achter jou. En bekrachtig vandaag opnieuw het verbond met Jezus. En je leven zal veranderen. Vader, ik wil u bedanken dat u de mooiste, de beste, de volmaakste, de zuiverste, de heiligste, de geweldigste bruidegom bent. Bedenk, Heer, toen we net aanbidding deden, Heer, dan is het gebouw bijna te klein om uit te drukken door te gezongen werd, Vader, om uit te drukken hoe geweldig u bent. Heer, dat Ja, dat alles wat we eigenlijk nodig in ons leven hebben, is u, Heer. Ze hebben het gezongen. We hebben onze liefdesverklaring eigenlijk al afgelegd. Heer, en we bidden gewoon, ja, u bent zo geweldig, maar u hebt ons uitgekozen om uw bruid te zijn. En daarmee, Heer, als wij tegen u ja zeggen, dan zeggen we eigenlijk, we laten in die tijd dat we een weduwe waren, al die gevoelens, al die omstandigheden, wat daarmee te maken heeft, dat is voorbij. We zijn een bruid geworden. Er is iemand die gewoon ons zo draagt op zijn hart. U beschermt ons. U troost ons. U bent onze schouder. U bent onze toevlucht. U hebt alle financiën. U werkt eigenlijk voor ons. U doet alles voor ons. U hebt de prijs al betaald. Alles is voor ons. Het is een relatie. We moeten niet meer. Maar Heer, het is van allemaal vanuit de relatie dat wij de dingen doen. En ik wil u daarvoor bedanken, Heer. En ik wil je gewoon vragen, als u zegt, ik wil opnieuw die verklaring afleggen. Ik wil opnieuw tegen God zeggen, ik wil uw bruid zijn. Ik wil u zo graag nog meer leren kennen. Ik wil uw hart zien. Ik wil weten wat het betekent om als een bruid te leven. Niet om als een weduwe door het leven te gaan. Maar ik wil als een bruid van Jezus zijn. Zo wil ik ook bidden, zo wil ik ook leven. Ik wil je vragen om te gaan staan en samen met mij als het ware in de geest deze verklaring afleggen. Opnieuw die belofte naar hem uitspreken. Oh Jezus, dank u wel, ja. Oh, dank u Jezus, dank u wel, ja. Dank u wel, ja. Vader in deze gemeente, Heer, als ik aan deze mensen denk, dan denk ik aan zo puur, zo oprecht. Heer, geen gedoe, geen opgeklopte mikmak, meneer. Soms kan ik het ook niet goed uitdrukken wat ik voel, maar ik voel gewoon, ja, er is zo'n echtheid, dat echt willen leren kennen. Zo van, als je door het vuur gaat, dat het gewoon dat ook over zal blijven. Die liefde, die zekerheid. En dat wanneer het moeilijk is, dat er niet ineens dat schuim en alles weg is, maar dat het er dan ook blijft. Dat het gewoon, ja, het is gewoon liefdevol, het die passie hebben, door het vuur heen, door alles heen, staande blijven, gepassioneerd zijn, ook al is het vuur aan je schenen gelegd. Vuur, de liefde wat beproefd is, wat getest is. Vader, dat, ja. Ik wil eigenlijk gewoon me vragen, wil je gewoon alleen maar tegen hem. Misschien kun je gewoon net als op de trouwdag tegen hem zeggen, ja, ik wil. Ja, ik wil. Wil je hem volgen, wil je. Ik wil gewoon aan jullie vragen, namens hem, namens de burgerstaat, namens God, wil je Jezus volgen? Wil je hem volgen? Wil je, ja, in voorspoed en in tegenspoed, in alles, in wanneer het moeilijk is, in rijk, in armoede, in rijkdom? Wanneer je misschien wel voor de koning staat, wanneer je misschien wel verantwoording moet afleggen, misschien wanneer je bespot wordt, wanneer je wel, net als Petrus, wordt gevraagd, ken je die Jezus? Ken je niet Jezus? Ken je niet Jezus? Ken je niet Jezus? Wil je zeggen dan? Durf je daar ja op te zeggen? Dan wil ik je gewoon vragen. Zeg maar dan ja tegen Jezus. Ja, ik wil het. Maar leer mij hoe het te doen. Ik maak in mijn hart die keuze. Maar leer mij hoe ik eraan mag groeien als je bruid. U met uw leven als de bruid. Met uw leven als de bruid. Ik leg het weduwschap achter. Ik wil dat we in dit 2014, ook als kerk, niet meer als weduwe, misschien is er nog iets van weduwschap, maar dat we gezien worden als de bruid. Dat we leven en handelen en aanbidden, zoals we vanmorgen hebben gedaan, als de bruid. Ik wil leven als de bruid. Dank u wel, Jezus. Dank u wel. Giet uw liefde over ons uit, Heer. Geef ons die, wat er in Psalm 2 staat. Kus de bruid. Kus de zoon. Kus hem. Durf dichterbij te komen. Je schaamt hem maar achter je. Dat je maar fout hebt gedaan. Wat je misschien nog gisteren hebt gedaan. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Kom er dichterbij. Kus de zoon. Kus de zoon. Oh, Jezus. Oh, Jezus. Oh, Jezus. Oh, toon ons uw glorie, Heer. Toon ons uw liefde. Oh, Jezus. Toon ons uw glorie. Misschien kunnen we dat zingen? Of hadden jullie iets anders? Hè? Jezus. Ik wil gewoon eigenlijk de dienst afsluiten. Laten we ons leiden door de aanbidding. Maar ik zou je eigenlijk willen vragen, als jij het idee hebt van, ik zou toch heel graag nog willen dat iemand voor me bidt. Om dat stukje van het wetenschap is zo nog eigenlijk in mijn leven. Ik herken het. En ik wil dat iemand met me meebidt. En ik wil gaan naar die bruidegom. Ik wil het achter me laten. Dan wil ik gewoon dat je eigenlijk gewoon naar voren komt. En dat we met je meegaan naar de bruidegom. En als het ware de bruidegom tegen jou gaat zeggen. Weet je, ik neem jou tot mijn bruid. Je mag het achter je laten. Leer mij maar kennen. Leer mij maar kennen.